Mark, wat heb je gedaan?
Ik weet dat je het niet aan me af kunt zien, maar ik ben eigenlijk al best wel heel oud. Ik ben al zo oud dat ik al leefde toen er nog wasmachines waren waarvan de deuren niet op slot konden. Ik denk zelfs dat ze nu wel automatisch tijdens de programma's op slot gaan, dat dat mede komt door mij. Want toen ik heel erg klein was, toen was ik een keer bij een vriendje aan het spelen en we waren allebei heel erg druk. We renden door de woonkamer, we huppelden door de gang, we sprinten door de keuken. En alles wat maar voorhanden was, dat wilden we aanraken. Er waren steeds spulletjes die we vastpakten of die we van de ene naar de andere plek neerzetten. En overal waar deurtjes en doosjes en kastjes waren, dat trokken we allemaal open. En zo kwamen we al schreeuwend en rennend en huppelend aan in de bijkeuken. En daar stond die, de grote, witte, draaiende wasmachine. Nou, ik rende vrolijk die bijkeuken naar binnen. En net zoals dat ik met al die andere dingen had gedaan en aangeraakt en open had gedaan, rende ik naar die deur van de wasmachine. Ik pakte met mijn kleine handjes stevig vast en met een stevige ruk trok ik die deur open. Een stevige golf van water doorstroomde de bijkeuken en binnen enkele seconden was de hele vloer zeiknat. Mijn vriendje en ik waren meteen muisstil. Ik stond aan de grond genageld. De schade was niet te overzien. En toen kwam de moeder van dat vriendje de bijkeuken binnengestormd. Mark, wat heb je gedaan? En ze ging helemaal tekeer tegen me. Ze bleef maar tieren en roepen hoe dom ik was en hoe erg ik het had verpest en hoe verschrikkelijk het was wat ik had gedaan. En ik maar janken en janken. Maar ja, dat hielp niet. Ze bleef maar tieren en schreeuwen. En uiteindelijk kwam het verlossende woord. Ik mocht naar huis. Maar ik dacht, oh nee, wat zullen mijn ouders wel niet denken. Dus de walk of shame van hun huis naar de mijne was eindeloos. Ik schaamde me zo erg. En het enige wat ik maar kon denken was, Mark, wat heb jij gedaan? Het is een vraag die ik mezelf in mijn leven eindeloos vaak heb gesteld. Naar aanleiding van meestal veel grotere en dommere keuzes in mijn leven dan dit onschuldige voorbeeld van een klein kind wat ook niet precies weet wat hij eigenlijk doet. Zo groot misschien zelfs wel dat ik me er niet comfortabel bij voel om dat hier vanaf het podium te delen met een grote groep mensen en die dingen alleen durf toe te vertrouwen aan de mensen die het dichtst bij me staan. Wat heb jij gedaan? Ken je deze aanklachten? Ken je die gedachten of die uitspraken van mensen? Wat heb je gedaan? Je bent zo stom. Je bent zo hypocriet. Je schiet zo tekort. Jij hebt niet in je wat nodig is. Jij deugt helemaal nergens voor. We gaan vandaag lezen uit Johannes 8. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je Johannes 8 opzoeken en de Bijbel daar openen. En we zien hier in Johannes 8 dat Jezus vroeg naar de tempel gaat, vroeg in de ochtend, om daar onderwijs te geven aan de mensen. Maar terwijl hij dat aan het doen is, gebeurt er ergens anders in de stad iets anders. Daar stormen namelijk de geestelijke leiders van het volk een huis binnen, waar een man en een vrouw liggen te slapen. Ze worden bruut wakker gemaakt. Die vrouw die wordt hardhandig haar bed uitgetrokken. Ze weet haar naaktheid nog net te bekleden met iets wat ze vindt. Die geestelijke leiders die duwen haar de straat op. En angstig kijkt ze om zich heen. En het enige wat ze kan denken, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En dan wordt ze aan de voeten van Jezus geworpen. En dat willen we lezen. Johannes 8, vanaf het begin. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Maar toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudste het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Waar zonde is, daar is ook altijd aanklacht. We zien dat in dit verhaal. De schriftgeleerden, de fariseeën, de geestelijke leiders van het volk, die zijn er als de kippen bij. Die man en die vrouw die liggen nog samen in bed. Ze hebben net overspel gepleegd. Ze hebben seks gehad met een man, met een vrouw die niet de hunne was. En de fariseeën en de schriftgeleerden die staan al voor hun huis om ze aan te klagen. Voordat ze zelf nog goed en wel hebben kunnen nadenken over wat die nacht is gebeurd. En zo werkt het altijd met zonde. Als de mensen om ons heen zich al stilhouden, dan is het wel de aanklager binnen in ons. De aanklager in onze gedachtes, die ons precies weet te wijzen op onze schuld. Veel mensen worstelen bijvoorbeeld met het kijken naar porno. En als je hebt gekeken naar porno, dan is de aanklager er elke keer gelijk bij om je te wijzen op je schuld. Jij had je toch voorgenomen dat je dat nooit meer zou doen? Nou, lekkere belofte is dat. Je bent alweer de mist ingegaan. Oh, en jij wil zo graag leven voor Jezus. Nou, dat lukt je toch niet. Je lust zal altijd sterker zijn. En Jezus vergeeft me toch wel weer? Lekker gemakkelijk is dat. Mooi leven heb jij. Wat ben je toch ongelooflijk hypocriet. Wat heb jij gedaan? Misschien heb je wel nachten wakker gelegen met die gedachten. Worstelend hoe het nou verder moet. Hoe je nou vrij kunt worden. Hoe je die aanklachten in jou tot stilte kunt brengen. Deze aanklachten zijn vreselijk. En ik haat ze. Maar wat ik er nog het meest verschrikkelijke aan deze aanklachten vind, is dat ze waar zijn. Ja, als we kijken naar het verhaal van deze vrouw, dan is alles wat de fariseeërs en de schriftgeleerden zeggen, waar. Het klopt. Deze vrouw heeft overspel gepleegd. Ze heeft seks gehad met een andere man dan de hare. Ze heeft een zonde gedaan. Een zonde waarmee ze zich niet alleen zichzelf beschadigt, maar ook de mensen om zich heen. Ze heeft mensen veel verdriet gedaan. En de geestelijke leiders van het volk die wijzen op de wet van Mozes. De wet door God gegeven waarin God zegt als iemand overspel pleegt, dan verdient ze de doodstraf. En dat is overigens niet alleen met overspel, dat is met tal van zonden in het Oude Testament, waar de dood het gevolg op is. En waarom? Omdat God een wereld voor zich zag. Een wereld gedreven door liefde, door blijdschap en vrede. Een wereld waarin hij in het middelpunt woont en zijn hele karakter en zijn hart het hele volk beïnvloedt. En alles wat daartegen ingaat, dat moet vernietigd worden. Ja, deze farizeeën en schriftgeleerden, deze aanklagers van deze vrouw, ze hadden gelijk. In de wereld die God voor zich ziet, is er geen plek voor overspel. Ze verdienden de doodstraf. Dat mogen duidelijk zijn. Daarin hadden haar aanklagers gelijk. En dat laat ook Jezus overeind staan. Ik zie veel mensen, en vooral ook veel christenen, worstelen met aanklachten in hun gedachten. Maanden, jaren. Soms complete levens kunnen in beslag genomen worden met gevoelens van schuld en schaamte. We kunnen eindeloos worstelen met gedachten als anderen eens wisten wat ik allemaal had gedaan. Oh, ik ben het niet waard. Ik ben niet goed genoeg. We worstelen omdat we zo graag los willen komen van deze gedachten en van deze gevoelens. We willen het niet langer met ons meedragen. Maar het meest verschrikkelijke aan elk van deze gedachten is dat ze ook nog eens waar zijn. Ze hebben gelijk. Dus de aanklagers in dit verhaal, die hebben een punt, die hebben een verhaal. Ze nemen die vrouw mee en ze willen Jezus testen. Oh, hij zegt dat hij liefde is, maar we hebben ook het woord van God. En we hebben de wet van Mozes. En ze brengen die vrouw. Maar ze maken met het meesleuren van die vrouw één fatale fout. Ze hadden van alles met deze vrouw kunnen doen. Ze hadden het recht om haar te stenigen. Ze hadden het kunnen doen, maar ze maken één fatale fout. Ze smijten haar voor de voeten van Jezus. Ze smijten haar voor de voeten van Jezus. En laat me je dit vertellen deze middag. Als jij weet wat zonde is in je leven, als jij weet wat het is om te worstelen met schuld en schaamte, als jij de stem van de aanklager kent, dan is de beste plek om te zijn de voeten van Jezus. Zonder dat de farizeeën en de schriftgeleerden het doorhebben, onbedoeld doen ze deze vrouw een enorme gunst. Met alles wat ze heeft gedaan en alles wat er in haar leven speelt en alles wat er naar haar hoofd geroepen wordt, is het de allerbeste plek om te zijn. Ze wordt geworpen aan de voeten van Jezus. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want Jezus, die blijft stil. Hij bukt. Hij begint te schrijven in het zand. Hij zwijgt. Hij kijkt niet op. Hij blijft stil. Wat kunnen wij het ontzettend moeilijk vinden als God stil blijft? Soms hebben we liever dat Jezus ons veroordeelt dan dat hij helemaal niks zegt. Want we begrijpen zijn stilte niet. En vaak denken we dat als hij stil is, dat hij dan ook verdwenen is en er niet meer is en niet meer in onze levens is. Maar Jezus is wel daar. Hij bukt. Hij tekent. Hij blijft stil. Ik vind het zo'n bijzonder beeld. Als ik me probeer voor te stellen dat die vrouw daar ligt. En die massa mensen eromheen. En het waren er niet weinig. Want het woord zegt het hele volk was daar. Nou, dat zijn nogal wat mensen. En iedereen heeft wat te zeggen. En iedereen heeft zijn mening. En iedereen schreeuwt. En met die stilte lijkt Jezus te zeggen. Weet je, iedereen heeft misschien wel een mening over je. Iedereen heeft wel iets over je te zeggen. Maar ik doe daar niet aan mee. Misschien klinken de vele stemmen in dit moment van schaamte die jou veroordelen. Maar ik wijs je niet op je schuld. Misschien lijkt de hele wereld op dit moment wel tegen je. En kun je alleen nog maar die aanklachten horen. Maar ik blijf stil. Jezus zegt zoveel in dit moment van stilte. Maar als zijn spreken dan de stilte verbreekt, dan klinken zijn woorden als bliksem bij heldere hemel. Dan komt er een woord zo onverwacht, maar zo doeltreffend. Niemand had dat zien aankomen. Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Bam. Afgelopen zomer was ik op vakantie op de Filipijnen. En op een gegeven moment besloten we om een 3-daagse expeditie te gaan maken in het eilandengebied waar Expeditie Robinson ook wordt opgenomen. Mijn zwager Bart en ik kwamen op een boot met 7 man personeel die ons die 3 dagen gingen verzorgen. Super goed geregeld. En er was plek voor heel veel mensen, maar wij waren de enige 2 samen met 2 Vlaamse meisjes die dezelfde expeditie hadden geboekt. En we konden het goed met die meiden vinden. We hadden gelijk een leuke klik en raakten met elkaar in gesprek. Voor mij is het nooit moeilijk om over God te beginnen. Want als mensen mij vragen, wat is je beroep? Nou ja, dan heb je het gelijk al over God. Ik ben pastor in een kerk. Dat verwachten mensen ook niet zo vaak. Dus we kwamen met elkaar in gesprek. En al snel kwam die onvermijdelijke vraag. Wat vinden jullie dan van homo's? Herkenbaar dat als je op stap bent of op je werk of op school. Dat als mensen horen dat je christen bent. Dat ze gelijk je oordeel willen weten over homoseksualiteit. Nou, ik kwam een beetje een politiek correct antwoord over mijn lippen, waar ik ook niet heel erg tevreden over was. Maar goed, we lieten het daar verder bij. En we hadden een mooie dag met veel snorkelen, met veel zien. En aan het einde van de dag kwamen we op een onbewoond eilandje in die prachtige zee. En waren we nog even aan het nakletsen onder het genot van een biertje. En toen kregen we het over relaties. Wat dieper onderwerp. En we vertelden over onze relaties. En op een gegeven moment vroegen we dus ook aan dat meisje van, nou, heb jij een relatie? En schoorvoetend, ik merkte echt terughoudendheid in haar. Zei ze van, nou, ik heb een relatie met een vrouw. En voegde ze daaraan toe, ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. En mijn hart brak. Ik dacht, oh Heer, zo wil ik toch niet bekend staan. Zo moeten we als christenen toch niet bekend staan. Dit is toch niet hoe ik wil dat mensen zich bij mij voelen. Dit is wel het allerlaatste wat ik wil. En we leven in een tijd waarin we continu worden gevraagd om stelling in te nemen. We moeten overal meningen over hebben. Het raadje gaat eindeloos door. We moeten allemaal iets vinden over homo's, over transgenders, over vluchtelingen, over moslims, over Zwarte Piet. En dat is voor christenen niet anders dan voor niet-christenen. Maar ik merk dat de wereld er bijvoorbeeld al van uitgaat dat het oordeel uit onze hoek komt. Dat mensen verwachten dat wij de eerste zijn die een steen zullen werpen. En de geestelijke leiders, waar ik dan bij blijk te horen, als eerste. En ik snap best wel dat mensen op zoek zijn naar richting. En dat ze daarvoor ook kijken naar leiders, om die te geven. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, dan ben ik het echt spuugzat om over iedereen maar een mening te hebben. Ik vind het verschrikkelijk om steeds maar een oordeel te moeten vellen over anderen. Want wat zegt dat over mij? Ik ben zelf geen haar beter. Waarom moet ik een mening hebben over anderen? Het is niet wat ik wil. Ik wil mensen gewoon lief hebben. Ik wil mensen gewoon lief hebben zoals Jezus mij eerst heeft lief gehad. Er is maar één ding dat ik zeker weet in het leven. Of je nou homo of hetero bent, man of vrouw, of je nou vluchteling of PVV'er bent, oud of jong, atheïst of godsdienstfanaat, zwarte Piet of roetpiet, zondaar of heilige. Het enige wat ik weet is dat je bij Jezus moet zijn. Dat is de plek. En als deze vrouw aan de voeten van Jezus wordt geworpen, dan doen haar aanklagers haar een gunst. Want het is de beste plek waar zij kan zijn. En aan de voeten van Jezus hoort ze die geniale woorden van Jezus waar niemand op gekomen was. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En haar aanklagers, die stonden al klaar. Maar bij het horen van die woorden verstommen de meningen. De stenen vallen. En ze druipen af. Eén voor één. En de oudste, degene die het meest bereikt hadden op geestelijk gebied, die het meest vooraanstaand waren onder de geestelijke leiders, die vertrekken als eerst. Mijn vader zei wel eens, hoe langer je leeft, hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat er in jou geen goeds te vinden is. We weten het allemaal. En die oudste, die meest geleerde, die meest wijze mannen, die vertrekken als eerste, want ook zij weten. Ook wij hebben gezondigd. Wij zijn geen haar beter. We zijn niet anders dan deze vrouw. Iedereen loopt weg. Iedereen. Behalve Jezus. Want Jezus was de enige in dat grote gezelschap van mensen die inderdaad zonder zonde was. Hij stond in de positie om deze vrouw te straffen voor haar zonde. Hij was degene ook op basis van zijn eigen woord die de steen mocht werpen. Hij had het recht om haar te veroordelen. En het was super rechtvaardig geweest. Maar hij doet het niet. En niet omdat het niet mocht, maar omdat hij het niet wilde. Hij weigerde om het leven van deze vrouw te vernietigen. En in de plaats van haar te vernietigen, koos hij ervoor om zelf vernietigd te worden. Hij zei, gooi die stenen maar op mij. Hang mij maar aan het kruis. Geef mij maar de veroordeling voor al jullie fouten. En ik zal het dragen met liefde. Want, zegt Jezus, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen. Ik ben gekomen om de wereld te redden. En Romeinen 8 vers 1. Voor wie in Christus Jezus zijn, zij worden niet langer veroordeeld. Veroordeling ligt niet in het hart van Jezus. De aanklager in jouw gedachten is niet Jezus. Jezus spreekt de woorden ook ik veroordeel je niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. En met dat woord komen ook de laatste aanklagers, de aanklagers in haar gedachten, tot bedaren. Ze heeft vanaf nu een heel nieuw perspectief. Het probleem met de aanklacht in onze gedachten is dat wij er zo vaak tegen ingaan. Christina zei het ook al in de opening. We doen zo hard ons best om anderen, maar vooral onszelf, ervan te overtuigen dat we toch wel goed genoeg zijn. Dat we het wel waard zijn. Dat we het wel kunnen. Dat we er wel mogen zijn. En voortdurend spelen we daarin een wel eens niet een spelletje met de aanklager in onze gedachten. Die roept, je bent het niet. En wij zeggen, ja, we zijn het wel. Nee, je bent het niet. Ja, ik ben het wel. Nee, we zijn het niet. Ja, je bent het wel. En we worden er zo moe van. En hele levens, en met name christenlevens, gaan zo voorbij. Het wel eens niet een spelletje in onze gedachtes. Het is een strijd die je nooit zult winnen. Als Satan, de duivel, de grote aanklager, want zo wordt hij genoemd in de Bijbel, jou wijst op je schuld, dan kun je beter niet met hem in discussie gaan. Dan kun je beter niet wel eens niet eens met hem gaan spelen. Dan kun je het beste tegen hem zeggen. Je hebt gelijk. Hoor je dat nou goed in de kerk? Moet je tegen de duivel zeggen, je hebt gelijk? Ja. Ja, duivel. Je hebt gelijk. Ik ben inderdaad niet goed genoeg. Maar de genade van Jezus is mij meer dan genoeg. En ja, duivel, je hebt gelijk. Ik ben inderdaad super zwak. Maar, zegt het woord, zijn kracht wordt zichtbaar in mijn zwakte. En ja, duivel, je hebt gelijk. Ik heb het verknald. Maar gelukkig leef ik niet meer, maar Christus die leeft in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben nieuw gemaakt. En de zonde heeft niet langer het laatste woord over mijn leven. Dus bedankt Satan. Bedankt duivel. Bedankt grote aanklager. Dat jij mij herinnert aan mijn staat. Want dan weet ik weer precies waar ik moet zijn. Namelijk aan de voeten van Jezus. En dat is de plek waar ik genade vind. En waar ik vernieuwd word. En het leven ontvang. Zelfs de aanklachten van de duivel kun jij gebruiken om dichter bij Jezus te komen. De beste plek waar jij kunt zijn is naast deze vrouw. Aan de voeten van Jezus. Op die plek wordt je hart gevormd. Op die plek ga je steeds meer op Jezus lijken. Op die plek leer je in verbinding met Hem. Om in zijn opdracht zondig niet meer te gaan wandelen. En wij willen een kerk zijn. Waar geen veroordeling is. Ik vind het best moeilijk. Ik heb wel snel de neiging om mijn oordeel klaar te hebben. Maar we willen de veroordeling van religie, de aanklachten van religie, daar willen we niet onbekend staan. We willen een kerk zijn waar de liefdevolle genade van Jezus heerst. In deze kerk is er ruimte voor gebrokenheid, maar er is geen ruimte voor veroordeling. Als kerk willen we onze stenen loslaten. De steen van jij bent niet goed genoeg. Er zijn misschien best wat mensen hier in de zaal naar wie ik die zou kunnen werpen. Ik doe het niet. Ik laat hem los. De steen. Van jij moet je schamen. Iedereen houdt zich al vast. Ik laat hem los. De steen. Van jij bent nog niet zo ver. Ik laat hem los. De steen van jij schiet tekort. De steen van je verdient het niet. De steen van je snapt het nog niet. De steen van jij bent het niet waard. De steen van jij bent schuldig. We laten ze los. Als er één plek in deze maatschappij is, als er één plek in deze wereld is, waar jij mag komen, zelfs met al je sores, dan is het wel in de kerk van Jezus Christus. Dit is de plek waar jij genade op genade mag ontvangen. Dit is de plek waar jij mag leren leven in het nieuwe leven wat Hij voor je heeft. Dit is de plek waar jij de vrijheid die Hij je gegeven hebt ten volle mag leren omarmen. Dit is de plek waar Jezus is. In Jezus wordt alles nieuw. Jezus, wat heeft u toch gedaan? Amen. Laten we samen bidden.